that we get together with a larger established congregation.
En het is niet heel vaak dat we bij een wat grotere en ook al langer bestaande kerk komen.
Where there's a piano and drums and a bass.
Waar
and,
een piano, drums en een bas is.
And we get to praise the Lord with many voices. That's just so encouraging to us.
En het is heel gaaf om, of bemoedigend zelfs, om gewoon met veel stemmen samen de Heer te aanbidden.
Yeah, beautiful worship, wonderful.
Fantastische aanbidding, dank jullie.
We've been enjoying your city.
We hebben genieten van deze stad.
Since Thursday.
Vanaf donderdag al.
I'm here with my wife Tammy.
En ze is hier met zijn vrouw Tammy.
In January we celebrated 32 years of marriage.
Afgelopen januari 32 jaar getrouwd.
Ja. Ja. I'm as old as I look and she's much older than she looks.
hij is ongeveer zo oud als hij eruit ziet, maar zij, ziet er veel, zij is jonger dan ze eruit ziet. Nee. Yeah. Jullie snappen de grap, hè?
Good, okay, it worked. We have four grandsons back in the United States.
We hebben vier kleinkinderen in Amerika.
And I think Pete and Rick know that now that having grandchildren is a very specific, a very particular affection.
En Pete en Rick zullen het ook wel weten, en meer van ons hier wel, van kleinkinderen hebben is een hele bijzondere band.
It is an affection, a love that I didn't anticipate.
Het is een band van liefde waar ik niet op voorbereid was.
Much different than the love I have for my own children.
Het is heel anders dan de liefde voor je eigen kinderen.
Yeah. So yeah, we there's a part of our hearts that grieves being in Europe, being on mission for the Lord and not with our grandsons as they're growing up.
En een van de moeilijkere stukjes van missionair zijn in Europa is dat je dat mist van je kinderen en je kleinkinderen.
We're soon to celebrate the resurrection of Jesus.
We gaan heel snel de opstanding van Jezus vieren.
And you know that is a promise fulfilled by our Father in heaven.
En dat is een belofte die onze God in de hemel vervuld heeft.
And I felt like the word that God gave me for you is based on promise.
En het woord dat ik het idee heb dat God voor ons heeft is een woord dat gebaseerd is op een belofte.
Well, in fact, the essence of the message is about promise.
In ieder geval de essentie van de boodschap is een belofte.
You know, I've been with Pete the last few days in this Amsterdam City consultation.
Ik was met Pete afgelopen dagen op die conferentie.
It's been a great perspective to witness the leaders in the city coming together.
Het is mooi om zeg maar te aanschouwen dat alle leiders in de stad bij elkaar komen van verschillende kerken.
Men and women who've dedicated their lives to a promise that God has given them for their city, for their neighborhood.
Mannen en vrouwen die hun leven aan God hebben gegeven en aan de stad en hun buurten.
And it's a rare atmosphere when men and women of God come together based on these promises, they're striving to see the promise fulfilled.
Ja, en het is heel bijzonders om te zien dat die mensen echt daar voor strijden.
The promise of God's kingdom transforming your city.
De belofte van Gods koninkrijk die de stad aan het veranderen is.
And I just want to say you're blessed to have Pastor Pete and Rick leading you.
Ik wil even tegen jullie zeggen dat jullie gezegende mensen zijn, dat Piet en Riek jullie voorgangers zijn.
A man and woman who believe in God's promise beyond their own lives.
Mensen die echt geloven in Gods belofte voorbij hun eigen leven.
And strive for the promises of others they have not even yet met.
En streven naar de belofte voor anderen
maybe
die ze nog
we'll
niet eens
ontmoet
hebben. Of zelfs misschien nooit gaan ontmoeten.
Ja, yeah, and it was fun to watch Pete work and to lead according to the things God's put in his heart. It was wonderful, Pete. And you're blessed.
Hij vond het ook heel leuk om te zien hoe Piet zo lekker aan de slag was met die beloftes die hij zag voor de stad. En nou ja, nogmaals, jullie zijn gezegend.
Well, there was not too long ago, I was in my morning devotion.
Niet zo lang geleden, in de ochtend toen ik mijn stille tijd had.
And I found myself in the book of Galatians. And if you have your Bible and you want to track with me, you can go to the book of Galatians, chapter 3.
En ik was Galaten hoofdstuk 3 aan het lezen, dus als je je Bijbel bij hebt, dan... kun je meelezen?
I'm going to read chapter 3, verses 1 through 7.
Ik ga hoofdstuk 3, vers 1 tot 7 lezen.
Just to sort of set a context.
Om gewoon even de context te bepalen.
Oh, foolish Galatians. That's a greeting you never want to hear.
Oh, hey, malle Galatiërs, dat is niet echt een introductie die je wil horen.
Who has cast an evil spell on you? Sure. Okay, sure. Read. O foolish Galatians, who has cast an evil spell on you?
Gelaten, u hebt uw verstand verloren.
For the meaning of Jesus Christ's death was made as clear to you as if you had seen a picture of his death on the cross.
Wie heeft u in zijn band gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt.
Let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? Oh, of course not. You received the Holy Spirit because you believed the message you heard about Christ.
Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?
How foolish can you be?
Bent u werkelijk zo dwaas?
After starting your new lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort?
Weer op uw eigen krachten vertrouwen en niet langer op de geest?
Have you experienced so much for nothing?
Is alles wat u hebt meegemaakt daarvoor niets geweest?
Surely it was not in vain, was it?
Kan toch niet?
I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law?
Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft?
Of course not. It is because you believe the message you heard about Christ.
Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?
And in the same way Abraham believed God.
Van Abraham wordt gezegd.
And God counted him as righteous. Because of his faith.
Hij vertrouwde op God en dat werd hem als daad van gerechtigheid toegerekend.
So the real children of Abraham then are those who put their faith in God.
U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn.
It's interesting, Paul is addressing the church in Galatia, this young church.
Het is interessant, God Paulus adresseert de jonge kerk van Galatië.
Who was birthed by the Holy Spirit. Their faith was a work of the Holy Spirit.
En die gemeente was een werk van de Heilige Geest, dus de geboorte door de Geest.
Their gathering was a sovereign act of God.
Hun
their formation.
Ja, hun ontstaan eigenlijk, hun bijeenkomen was een soevereine daad van God.
And it was the believing of the preaching of Paul, the receiving of his word, God's word, that brought them into relationship with God.
Ja, dus het verkondigen van het woord door Paulus, dat was hetgeen wat hun bij elkaar bracht en wat het deed groeien.
And at some point later in the life of this congregation, somehow a seed was put into them that they now had to work for the favor of God.
En op een of andere manier is dan gaandeweg de tijd daarna is er een soort van zaad ontstaan dat ze dachten dat ze ineens moesten gaan werken voor het geloof.
And they were in danger of being religious.
En het gevaar was levensgroot dat ze heel religieus aan het worden waren.
And relying on their religious rituals and practices to bring them in God's favor.
En dat ze gingen vertrouwen op hun religieuze rituelen en praktijken en handelingen om bij God in de gunst te komen.
They were trying to justify their lives through their religious activities.
Ja, ze waren dus bezig met zelfrechtvaardiging.
Paul saw this. And he recognized that he had to put a stop to this, and he's addressing the church.
Paulus herkende dit en hij had door van oké, hier moet ik een stop achter zetten, of een punt achter zetten.
And the basic message is live by the Spirit, not by the works.
De basis van zijn boodschap was leef door de geest en niet door je werken.
And that it is your faith that makes you righteous before God.
En dan is het geloof wat je rechtvaardig maakt voor God.
But in the midst of this, as I was doing my devotion.
Maar in het midden van dit alles, terwijl ik 's ochtends mijn bezinningsmoment had.
There was a line, a sentence, a phrase that caught my attention.
Was er één bijzondere zin die echt mijn aandacht greep?
And it's found in chapter 4, verse 21 and through 23.
En het was hoofdstuk 4, vanaf 21 tot en met 23.
And Paul says, tell me you who want to live under the law, do you know what that law actually says?
Is de wet daarom in strijd met Gods belofte?
The scriptures say that Abraham had two sons, one from his slave wife and one from his freeborn wife.
Ja, ik hoor het, maar ik telefoon doet eruit.
Are we okay?
Ja.
You still need translation?
I got it. Ja, ik heb hem hoor.
Okay.
Telefoon nog even een boekje.
iPad versus iPhone. Okay. Which one's going to win?
21.
Sony.
Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had.
The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise.
Een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw, de zoon van de slavin, dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur.
But the son of God from the freeborn wife was born as God's own fulfillment of his promise.
Maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte.
I'm sorry, but the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of his promise. You probably read it right. I'm just correcting myself. Okay. That last line. This. Let me read it again. I don't know how it is in Dutch, if it translates as I have read it for myself, but let's see. In verse 23, the son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise.
Let me translate it to you. De zoon van de slavin, die was geboren in een menselijke poging om uiteindelijk de vervulling van Gods belofte te veroorzaken.
That caught me. This idea that of trying to fulfill a promise of God through our own human effort.
Ja, dus dat idee dat je dus Gods belofte eigenlijk door je eigen inspanning wil bewerkstelligen.
Yeah, that struck me.
Datgene wat raakte.
And Paul was referring back to Abraham, the story of Abraham and Sarah.
En Paulus gaat dus helemaal terug naar het verhaal van Adam en Sarah.
So I want. Did you say Adam and Sarah?
Yeah. Slip of the tongue.
Slip of the tongue. Still missing Adam and Sarah, are you? Yeah.
Yeah, sure. True.
We all miss them. They'll be honored by that. I'll
I was
sure
saying now, I was thinking, Adam, no, this is not right.
Texting now, yeah, right. Yeah. Yeah, I asked myself, how have I tried to fulfill God's promise out of my own effort?
Ja, dus ik vroeg mezelf af van hoe heb ik nou zelf proberen Gods belofte te veroorzaken door mijn eigen werken.
One of the first promises I can remember after coming to faith in Jesus.
Een van de eerste beloften die ik me kan herinneren toen ik tot geloof kwam in Jezus.
Was 3 days after my first child, my son Ron, was born.
Was 3 dagen nadat mijn eerste zoon Ron geboren was.
And I lifted him up before the Lord and dedicated him in prayer.
Ik tilde hem op en ik droeg hem op in gebed aan de Heer.
It was in 1986.
Dat was in 1986.
And after dedicating him to the Lord, I said to the Lord, if you will just grant us, Tammy and I and our children, health and a sound mind and provision, I will do anything, I will go anywhere that you ask.
Dus de Heer, hij vroeg de Heer van als u ons gezin, mij en mevrouw, als u ons zegent met met gezondheid en een heldere geest, dan zullen we alles gaan doen wat u van ons vraagt.
I wasn't really doing putting an ultimatum to God. I had already dedicated my life and heart to him.
Het was niet bedoeld als een soort van ultimatum aan de Heer, want ik had mijn leven al overgegeven aan God.
But it was the first time the Lord said, promise fulfilled.
Maar het was al de eerste keer dat God zei, je belofte wordt vervuld. Deze belofte.
He replied to me, I will grant that promise or that request.
Daarom jij beantwoord mij, dus ik ga deze belofte invullen.
And I can say that with the exception of some nicks and bruises through all of these years, our family is in great health.
Dus ik kan zeggen dat er is heus al wat gebeurd, een schrammetje hier en daar, maar uiteindelijk zijn we allemaal bij elkaar in goede gezondheid.
And except for those teenage years, our children mostly are sane.
En afgezien van hun tienerjaren zijn onze kinderen redelijk gezond, goed bij hun hoofd.
And it's interesting that when I hear of one of my children or grandchildren having maybe a concern and they have to go to the doctor.
Het is interessant om te zien dat als een van mijn kinderen een bepaalde zorg heeft waarvoor ze naar de dokter zouden moeten.
A concern comes, but no fear.
Dat die bezorgdheid vaak komt zonder angst.
There's a peace in my heart because I heard the Lord say, it's done.
Ja, dus ik heb ook daarover rust in mijn hart, omdat God ook beloofd heeft van het is gebeurd.
But then I begin to think of other promises that he has made to me that I have tried to fulfill out of my own effort.
En toen ging ik nadenken over andere beloftes waarvan ik heb geprobeerd om ze op eigen kracht in te lossen.
And I want to take you through the story a little bit, if I could, in Genesis of Abraham and Sarah, and point some things out about promise and living with promise.
Dus ik wil met jullie teruggaan naar het verhaal in Genesis, om daarin de stukken te halen over belofte en het leven in de belofte.
You know, there are some universal promises.
Er zijn wat universele beloften.
Things God declares that we can all rest and be assured of.
Dingen die God ja, verklaard beloofd heeft en waar we ons allemaal rustig bij neer kunnen leggen.
So we find in Genesis 12.
Dus in Genesis 12,
verses 1 through 3.
Vers 1 tot 3.
The Lord said to Abram, "Leave your native country, your relatives and your father's family and go to the land that I will show you."
De Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
I will make you into a great nation.
Ik zal je tot een groot volk maken.
I will bless you and make you famous.
Ik zal je zegenen en ik zal je aanzien geven.
And you will be a blessing to others.
Een bron van zegen zul je zijn.
And I will bless those who bless you and curse those who curse you.
Ik zal je zegenen, of ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken.
Now those are personal promises God's making to Abram.
Ja, dat zijn persoonlijke beloftes die God naar Abraham doet.
And then he says something that we can all count on.
En dan komt er iets voor ons allemaal.
And which is fulfilled in our celebration that we're celebrating next week.
En dat uiteindelijk vervuld ook is in Pasen.
He says all the families of the earth will be blessed through you.
Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.
Clearly Abraham couldn't have imagined that coming true.
Nou, je kunt je ook voorstellen dat Abraham zelf dat niet zich kon voorstellen hoe dat eruit ziet en dat het uit zou komen.
I mean, in the human rationale, how is that even possible?
Dus als je dat menselijke wijs moet beredeneren, denk je hoe kan dat ooit mogelijk zijn?
But this was a promise of God to Abraham for all of us, for all time.
Het was een belofte van God door Abraham voor alle tijden.
And in fact, there are what in chapter 17 in English is called everlasting promises.
Dus in hoofdstuk 17 staat iets wat je kunt vertalen met eeuwigdurende beloftes.
And so this first promise to Abraham is a promise to all of us.
Dus deze eerste belofte van God en Abraham is een belofte voor ons allemaal.
And every promise God has made since then, I would dare to say, serves this promise.
Dus iedere belofte die daarna is gekomen, daar durf ik wel over te zeggen van die dienen eigenlijk deze belofte.
All the faithful men and women after this promise.
Dus alle gelovige mannen en vrouwen
who have served God,
die God hebben gediend,
sacrificed for him,
die hun leven daarvoor hebben gegeven,
heard promise from God,
die Gods belofte hebben gehoord
and lived according to it.
En daarna geleefd hebben.
All of those promises, the promises to you and me.
Alle beloftes, ook zelfs de beloftes aan jou en mij.
All go to fulfill this promise right here.
Passen allemaal in die ene belofte die.
This is the end game that all the families of the earth, all the families from all time will be blessed through Abraham's faith.
Dus dit zeg maar het soort van het eindspel dat zoals andere vertaling al staat, door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.
You know, it struck me as I read this.
Dat raakte me toen ik dat las.
God doesn't flippantly make promises. Oh yeah, sure.
Het is niet dat God beloftes uit de losse pols schiet of zo.
My youngest daughter, my youngest child, Shelby.
Mijn jongste kind Shelby.
It was one of her great. She would always check Daddy, because Daddy always made promises, and she would make sure that Daddy did what Daddy said.
Ze hield haar vader goed in de gaten, want ze wist wel, die vader van mij die maakt veel beloftes en ik zorg er ook wel voor dat hij ze nakomt.
And she certainly let me know when I did not fulfill a promise.
En ze wees me zeker op als hij een belofte niet nakwam.
She was the one that took my word for my word's sake.
Zij nam
Daddy says it, Daddy does it. It will be done.
Dus zij hield hem eraan dat zijn woord ook zijn woord was. Als mijn vader iets zegt, dan dan zal ik hem er ook op pakken.
And I thought God's not like me. Thank you. God,
en gelukkig is God niet zoals ik.
Because I so much wanted to meet her desires, I would say yes, Shelby, yes.
Ja, ik wilde zo graag aan behoeftes toegeven dat ik heel snel ja zei.
And then sometimes I would forget about it, you know, or.
En soms vergat ik het gewoon.
Realize, oh, I can't do that.
Of dat hij door had, maar ik kan het helemaal niet waarmaken.
And Shelby would really be upset.
En dan was zijn dochter hartstikke boos.
At a broken promise.
Dat ze hij de belofte niet.
God's not like that.
God is gelukkig niet zo.
Because God, when he speaks and makes a promise,
als God spreekt en een belofte maakt,
he binds himself to it. He makes himself a slave of his own word.
Ja, dan bindt hij zich eraan vast als een soort van slaaf aan zijn eigen woord.
And he will and he does fulfill it.
Dan zal hij hoe dan ook het nakomen.
The problem here that Paul's addressing.
Het probleem dat Paulus hier aankaart.
Is that man cannot fulfill God's promise.
Is dat mensen Gods beloftes niet kunnen laten uitkomen.
We can serve a promise.
We kunnen een belofte dienen.
But we cannot fulfill his promise.
Maar we kunnen hem niet uit laten komen.
So I go to Genesis. I'm going to follow now some important moments as far as this message is concerned in the life of Abraham and Sarah. So we fast forward to Genesis 15.
Dus we gaan even door Genesis heen en we gaan wat dingen aanstippen van belofte van God.
So Abraham takes off because God said, go to Canaan, leave the land of your father and go to this promised land.
Dus God zegt tegen Abraham van ga naar het land wat ik je beloofd heb.
Abraham believes God and it's credited to him as righteousness and so he goes to Canaan.
En Abraham gelooft God en dat wordt hem ook als rechtvaardigheid aangerekend en hij gaat op pad.
Then it says, sometime later the Lord spoke to Abram in a vision.
Hoofdstuk 15, dus vers 1. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen.
And he said to him, don't be afraid, Abram, for I will protect you and you, your reward will be great.
Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.
But Abram replied, sovereign Lord.
Heer mijn God, antwoordde Abraham.
What good are all your blessings when I don't even have a son?
Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven.
Since you've given me no children, Eliezer of Damascus, a servant in my household, will inherit all my wealth.
En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus.
You have given me no descendants of my own, so one of my servants will be my heir.
U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.
Then the Lord said to him.
Maar de Heer sprak opnieuw tot hem.
No. No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir.
Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken.
Then the Lord took Abram outside.
Daarop leidde hij Abram naar buiten.
And he said to him, look into the sky.
Kijk eens naar de hemel.
Count the stars if you can.
En tel de sterren als je dat kunt.
That's how many descendants you will have.
En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.
And Abram believed the Lord.
Abram vertrouwde op de Heer.
And the Lord counted him as righteous because of his faith.
En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
So at some point, some time, after believing God originally about that he would have many descendants and be blessed and all the families of the earth would be blessed through him, Abraham becomes fearful. Something's going on, it doesn't say. Abraham's fearful.
Dus op een gegeven moment, nadat God hem een zoon beloofd heeft en ook dat door hem alle volken gezegend worden, nou, wordt hij toch bang.
And he's beginning to rationalize in his fear.
Ja, dan gaat er gaat rationaliseren, gaat er echt over.
How is this possible?
En dan denk je, dat kan helemaal niet.
That I would have descendants. My wife can't have a son. I can't have a child, much less a son.
Hoezo kan ik nakomelingen krijgen als ik niet eens een zoon heb?
His heart is full of fear.
En zijn hart is vol angst.
And the Lord approaches him and addresses him and reminds him again of the promise.
Dan gaat God weer naar hem toe en die herinnert hem aan en die stelt hem gerust over die belofte.
And it props Abraham back up. His heart is filled again with faith of the promise and he continues.
En Abraham is helemaal bemoedigd en hij gaat weer verder met die belofte.
What I want to point out,
wat ik wil aanstippen,
that circumstances in our lives often are more convincing than the promise that we've received.
Is dat de omstandigheden in ons leven vaak wat overtuigender zijn dan de beloftes die we hebben gekregen.
We have to be aware of that.
We moeten daar op letten.
Faith requires us to see beyond what we see in the natural, what circumstances are before us.
Dus geloof vergt voor ons dat we voorbij hetgene kijken wat we hier zien in de natuurlijke wereld.
In order to live to see the fulfillment of God's promises, we have to stay steadfast beyond the current reality.
Dus om er achteraan te gaan in geloof, is het nodig dat we over wat er in het hier en nu gebeurt, om er overheen te stappen.
To believe in a word that God has spoken, when everything that I see is arguing against it.
Ja, dus om echt gewoon te geloven in wat God tegen ons gezegd heeft, de woorden van God die gesproken heeft, en ons niet te laten leiden door het hier en nu.
And Abraham, in his fear, was convinced he was going to lose everything to a slave. And you have to understand the culture at the time. That having this slave from Damascus receive his inheritance meant the end of his line.
Dus Abraham ja, dat past natuurlijk in de cultuur, maar die slaaf van hem zou alles gaan erven. Dus hij dacht echt van, ja, weet je, het is zometeen gewoon klaar met mijn lijn in de familie.
And that's a very hopeless place to be in.
En dat is nogal een hopeloze omstandigheid.
And we can all relate to this feeling of hopelessness.
Ja, en ieder van ons snapt wel het gevoel van hopeloosheid.
We've all experienced hopelessness. To me, it's the greatest sickness of the soul, hopelessness.
Voor mij is hopeloosheid de grootste ziekte van de ziel.
So many other infirmities in our mind and our bodies are born from hopelessness.
Heel veel dingen die gebeuren in ons lichaam en onze geest, die worden geboren uit hopeloosheid.
And God speaks to him and reminds him the promise.
En God spreekt dan tot Abraham en herinnert hem aan die belofte.
And Abraham chose to believe.
En Abraham kiest ervoor om te geloven.
It's a choice.
Het is een keuze.
It didn't magically, oh yes, now I believe. No, it was a choice.
Er gebeurt niet iets magisch dat ineens zo pats, ik geloof, maar het was echt een keuze.
We have to make the choice to believe in what we cannot see.
Dus we moeten de keuze maken om iets te geloven wat we niet kunnen zien.
Fast forward now, Genesis 16.
Hoofdstuk 16.
Another example of life living in promise.
Een ander voorbeeld van leven in de belofte.
Verses 1 and 2. Now Sarai, Abram's wife, had not been able to bear children for him.
Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen.
But she had an Egyptian servant named Hagar.
Nu had zij een Egyptische slavin Hagar.
So Sarai said to Abram, "The Lord has prevented me from having children."
Luister, zei Sarai tegen Abraham, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten.
Go and sleep with my servant. Perhaps I will have children through her.
Je moest maar eens met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.
And Abram agreed with Sarah's proposal.
En Abraham stemde met haar voorstel in.
Sarah, following Abraham, following God's promise, became despondent because of her empty womb.
En Sarah, die uiteindelijk Abraham en God volgde in die belofte, werd uiteindelijk ja, zo wanhopig. Dat ze
Fear filling her heart, certainly. That again, all that they had, and they had a lot, they were wealthy, was about to be lost.
Ja, dus uiteindelijk gaat er zoveel, leidt angst daar, vult er angst daar, dat ze uiteindelijk de verkeerde beslissing maakt.
The circumstance of her empty womb was overwhelming the faith of the promise.
Ja, dus de situatie waar ze in zit, dat haar baarmoeder dus leeg bleef, maakt dat zij deze keuze ging maken.
So much so that she concluded God could not deliver his promise.
Ja, dat had zoveel impact op haar dat ze uiteindelijk de beslissing had gemaakt, God kan zijn belofte niet nakomen.
And they were going to have to take matters in their own hands.
En dat ze, ja, dat ze de situatie in eigen hand moesten nemen.
And bring about this preferred future through another way.
En dat ze dus aan die gewenste toekomst een eigen draai moest gaan geven.
We can always rationalize a strategy to bring about God's promise.
Kijk, we kunnen allemaal wel een strategie bedenken om Gods beloftes voor elkaar
And
te bakken.
She saw an opportunity.
Maar zij zag een kans.
Not ideal.
Misschien niet ideaal.
Probably really hard.
Waarschijnlijk ook heel zwaar.
To handle. But she was so desperate to hold on to their inheritance and maybe to see God's promise fulfilled that she demands Abraham sleep with them.
Maar ze was zo wanhopig geworden om die gewenste toekomst te zien dat ze hiervoor koos.
Circumstances are more convincing than the promise.
Dus omstandigheden zijn vaak meer overtuigend dan een belofte.
So she decided to do something about it.
Dus zij besloot om er wat aan te doen.
Now that's a temptation I think we can all relate to.
Dat is waarschijnlijk iets waar we een keuze of verleiding waar we allemaal ons kunnen herkennen.
Let me put a comma in this story for a moment.
Laat ik hier even een komma zetten.
Fear begets control.
Angst zorgt ervoor dat we controle willen nemen.
Control of others and even control of God.
Controle over anderen, maar zelfs over God.
This is known as a spirit of divination.
Dit is bekend als een geest van toverij.
And it's from hell.
En dat komt uit de hel.
And because the motivation of Satan is to counterfeit God's future.
En omdat het motief van Satan is om Gods plan, ja, met alles wat in zit tegen te gaan.
And the best way he can do that is to get his people to disobey, and the strongest emotion in us often is fear.
Zijn beste tactiek om ons mee te nemen in zijn plan is vaak angst te gebruiken.
Fear births control.
Want angst baart uiteindelijk controle.
Sarah was afraid.
Sarah was bang.
and didn't believe any longer that God could fulfill his promise.
Ze geloofde er gewoon niet meer in dat God zijn belofte na kon komen.
We don't know, but we can imagine probably she had been praying and expecting and hoping for this son that was promised.
We weten het
for
niet,
years.
Maar vermoedelijk was ze jarenlang gewoon hiermee bezig en het bidden en het hopen en het verlangen hiernaar.
At this point it's about 20 plus years, between 20 and 30 years since that original promise.
Ja, dus het gat tussen de belofte en dit moment is vermoedelijk iets tussen 20 en 30 jaar geweest.
So she's a woman just like you. She's a human just like you and I.
Zij is een vrouw, een mens, net als wij.
Believes, hears something, believes on it, and stands steadfast.
Ze hoort iets, ze gaat erin geloven.
But then life happens.
Maar dan gebeurt het leven.
And day by day, not seeing the promise fulfilled, begins to assault her faith.
En iedere dag dat het langer duurt voordat die belofte ingelost wordt, is eigenlijk een aanval geweest op haar geloof.
Finally she comes to a breaking point.
En uiteindelijk breekt ze.
Fear begets control over others and sometimes over God. I mean, God's not controlled by fear, but we try to.
Ja. Dus angst uiteindelijk leidt ertoe dat we anderen willen controleren en zelfs God. En niet dat we God kunnen controleren, maar we proberen het krampachtig.
Sometime a little later in chapter 17, following this.
Ietsje later in hoofdstuk 17,
verses 15 through 19.
Vanaf 15 tot 19.
Our little journey in Genesis is about done.
Okay, het laatste stukje dat we nog pakken uit Genesis. Bijna.
God said to Abram.
Verder zei God tegen Abraham.
Regarding Sarai, your wife.
Wat je vrouw Sarai betreft.
Also, her name will no longer be Sarai.
Voortaan moet je haar niet Sarai noemen.
For now on, her name will be Sarah.
Maar Sarah.
I will bless her and give you a son from her.
Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven.
Yes, I will bless her richly.
Ik zal haar zo rijk zegenen.
And she will become the mother of many nations.
Dat er volken uit haar zullen voortkomen.
He gets more specific. Kings of nations will be among her descendants.
En er koningen van haar zullen afstammen.
Then Abraham bowed down to the ground.
Abraham boog zich diep neer.
But he laughed to himself.
Maar lachte en dacht.
In disbelief. How could I become a father at the age of 100?
Hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen?
And how can Sarah have a baby when she is 99 years old?
En Sarah zou ze op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen?
So Abram said to God, may Ishmael, this is Hagar's son.
En hij antwoordde God.
May Ishmael live under your special blessing.
Ik zou al gelukkig zijn als Ishmael onder uw bescherming mocht staan.
Same thing.
Hetzelfde ding.
Okay. Remember, she demanded that Abram go sleep with Hagar. Hagar got pregnant. Hagar had a son.
Dus uiteindelijk ging die Sarah, uiteindelijk ging die dus wel met de slavin Hagar liggen en dan kreeg die.
Name's Ishmael. And God reminds Abram of the promise.
En God herinnert hem aan de belofte.
And Abraham's faith tank is almost empty.
En zijn geloofstank is bijna leeg.
Rationalizing. I'm 100.
En hij ging rationaliseren en hij denkt van ja, weet je, ik ben 100.
Come on. Here's Ishmael. Here's a son. My son.
Dus
right?
My
son, God.
Ishmael.
Ishmael. Bless him.
Kunt u hem niet gewoon zegenen?
Counterfeit future.
Ja, dit is dus een tegenwerking van de toekomst.
Not God's word.
Dit is niet Gods
woord. Kinda like God's word.
Het lijkt op Gods woord.
But a counterfeit future.
Maar uiteindelijk een tegengestelde toekomst.
This is what the spirit of divination wants to rob you and I of.
Dus dit is die geest van toverij die ons hiervan wil beroven.
The future which God had ordained from the day even before you were born.
De toekomst die God voor ons bepaald heeft voordat je nog zelfs geboren was.
Fearfully and wonderfully you were made and all the days of your life were ordained, Psalm 139 says.
Dus op Psalm 139 staat dat je zelfs voor je geboorte alles al bepaald was.
From that moment there's been a strategy to take that ordination away from your life.
Maar vanaf dat punt is er dus ook al een strategie aan de gang om juist dit bij je weg te halen.
Satan doesn't even care that much about you and I.
Satan die maakt zich niet zo druk om jou.
He's trying to rob God of his most precious.
Hij wil God beroven van zijn mooiste bezittingen.
And this future which God is going to bless all the earth with.
En de toekomst dat God daardoorheen deze aarde gaat zegenen.
The spirit of divination will fill our hearts with fear and get us to doubt God's promises.
Dus een geest van toverij zal ons gaan vullen met angst.
So much so that we would take action.
zodat we uiteindelijk zelf de actie in de hand, zodat we uiteindelijk zelf tot actie gaan komen.
To bring about a promise from our own human effort.
Ja, zodat we zelf die belofte gaan bewerken.
And that's a counterfeit future.
En dat is uiteindelijk dus een tegengestelde
toekomst.
That is
a future less than a blessing that is intended for you.
Dat is veel minder dan de belofte die God ons wil geven.
The key to it is not how it is not found in so much your actions as it is your choice to believe. Well, let me restate that because that's not actually true. We do need to take action on, but based on God's word, not based on our rationale and looking at the circumstances before us and deciding what the way forward is.
Dus het is niet zo dat we geen actie moeten ondernemen. We moeten actie nemen op basis van Gods belofte, wat Hij gezegd heeft, niet om onze eigen keuzes en wat wij denken wat goed is om te doen om die belofte voor elkaar te krijgen.
Disbelief always causes us to settle for less than what God had promised.
Ongeloof leidt er altijd toe dat we genoegen willen nemen met minder dan wat God ons wil geven.
I remind you.
Wil je eraan herinneren?
God doesn't just toss around promises to his people.
God, het is niet dat God allerlei beloftes uit zijn mouw schudt.
When he says something.
Als hij iets zegt.
When he makes a promise,
als hij een belofte maakt,
he makes himself a slave to that promise, to that word, and he fulfills it.
Dan verbindt hij zich er ook aan als een slaaf en zal hij ervoor zorgen dat het ook uitkomt.
He cannot break his promise.
Hij kan zijn belofte niet verbreken.
But he is in relationship with us.
Want hij is namelijk in een relatie met ons.
And throughout the story of God and the scriptures,
en door het hele verhaal van God in het woord door,
God's future comes in partnership with his people.
Ja, werkt God aan de toekomst in samenwerking met zijn mensen.
And that special relationship is called covenant sometimes.
Deze speciale relatie wordt ook wel eens het verbond genoemd.
And at the core of covenant, this special relationship is promise.
En de kern van dit verbond is de belofte.
God speaks a future.
God spreekt een toekomst.
And we believe it and live accordingly.
En wij geloven het en gaan er naar leven.
Nowhere in that conversation does it talk about circumstances that we might come against.
Dus nergens in het hele stuk gaat het over de omstandigheden waar we tegenaan lopen.
Probably the best example of this type of relationship is between a man and woman in marriage.
Waarschijnlijk het beste beeld van dit verbond is het huwelijk tussen een man en een vrouw.
On that wedding day, there's a lot of promises made.
Op de huwelijksdag worden er flink wat beloftes gemaakt.
And in reality, if it's before God,
in de realiteit, als het voor God is,
there are promises both made to the husband, the bride and the groom, and to God.
Worden dus beloftes gemaakt tussen de bruid en de bruidegom en God.
And we enter into covenant when we get married.
En we worden onderdeel van het verbond.
We exchange names.
We wisselen namen uit.
We exchange rings as symbols of this promise.
Ringen en symbolen van deze belofte.
And we commit ourselves to one another.
En we verbinden ons
and
aan
to
elkaar.
God together as one.
En met God right. Als één.
This is a beautiful example of God's relationship with mankind.
Dit is een prachtige beeldenis van Gods relatie met de mens.
And that we go to build a future together with
dat
God.
Dat we met elkaar
one, man
als
one.
Één een toekomst bouwen met God.
And then life happens.
En dan gebeurt het leven.
First, we are already broken people coming into this relationship, right?
Zeg maar, eerst komen we bij elkaar als gebroken mensen in
There's
die relatie.
There's only one perfect being in this trivecta, and that's God.
In dit verbond is eigenlijk maar één perfect iemand, en dat is God.
So it's pretty hard to fulfill promises from such faulty wiring, you know?
Dus als je al zo slecht bedraad al bent, is het moeilijk om beloftes na te komen.
Tammy and I have been married 32 years.
Ja, we zijn dus 32 jaar getrouwd.
And man, what a struggle it has been at times.
En bij tijd en wijle is dat ook een flinke strijd geweest.
And I don't want to digress here.
Ik, ja.
Digress to, yeah, I don't want to get off my point.
Oh, okay, ik wil niet off topic raken.
But I can tell you, there were times when she and I, maybe even at separate moments, had to stand in our marriage because of a promise we made to God more than we made to one another.
Er waren gewoon ook momenten dat we dat verbond haast een beetje knelt omdat we beloftes aan God wilden nakomen en dat was soms moeilijk in de relatie met z'n tweeën.
I've not been the man I'm sure she had in her imagination when on that wedding day.
Ik ben waarschijnlijk niet de man die ze dacht dat ik was toen we trouwden.
I've made a lot of mistakes and I've been unfaithful in some things.
Ik heb veel fouten gemaakt en ben waarschijnlijk ook ontrouw geweest in sommige dingen.
And I can tell you I had expectations of Tammy on that day.
En ik kan je ook vertellen, ik had ook verwachtingen voor mijn vrouw.
And she didn't fulfill all those expectations.
En ze heeft ze is niet allemaal ingelost.
And there were times when I had to, as a man, had to make a choice.
Er waren tijden dat ik als man een keuze moest maken.
In my rationale, in my logic.
Dus in mijn eigen menselijke denken.
I had every right.
Had ik misschien
to
alle
break covenant and to go my own way.
Om ons verbond te verbreken, mijn eigen
to bring
weg te gaan.
My happiness.
Dus om maar achter mijn eigen geluk aan te gaan.
I had a choice to make.
Maar ik moest keuzes maken.
Am I going to fulfill my promise or am I going to let God fulfill this promise?
Dus ga ik mijn belofte nakomen of laat ik God zijn belofte nakomen?
And I will say before you there were days when my commitment and my faithfulness to my wife was not based on her, it was based on my relationship with God.
En ik kan jullie wel vertellen, er waren dagen bij dat ik dat mijn trouw aan mijn vrouw, dat niet lag aan anders, maar aan God.
And as I commit myself to God and my promise to him,
dus als ik me verbind aan God en mijn beloftes aan hem,
it's amazing, almost immediately.
Het is echt vooral, ja, het is fantastisch en ook bijna op zo'n moment bijna gelijk.
The circumstances change.
Verander ook de omstandigheden.
It's incredible what faith brings into reality.
Het is ongelooflijk wat geloof in de werkelijkheid kan veroorzaken.
So we cannot trust what our eyes see.
Dat we soms niet kunnen geloven wat onze ogen zien.
For we can only see and rationalize the temporal.
Want wij kunnen vaak alleen maar nadenken en het voor ons zien wat in het hier en nu aan het gebeuren is.
But what God speaks, it's eternal.
Maar als God ons spreekt, dan is het iets wat eeuwig is.
And enduring.
En dan blijft het.
And it will happen.
En zal het gebeuren.
We only need to stand in faith.
We moeten alleen ervoor staan in geloof.
It's far more important to God that you believe in him than it is to work to please him.
Het is veel belangrijker voor God dat we in hem geloven dan dat we ons best doen om hem tevreden te stellen. Ja.
So when we're faced with circumstances that creates fear in our hearts and fear that God won't come through.
Dus als we er bang voor zijn dat God zijn beloftes niet nakomt.
I remind myself to act like a Hebrew.
Dan neem ik mezelf voor om als een Hebreër te gedragen.
And rehearse the history of my walk with God.
En dan ga ik nadenken over mijn geschiedenis met in mijn wandel met God.
To go back in my mind and remember the days when I was fearful and about to make a wrong choice.
Probeer ik terug te gaan naar die dagen in mijn herinnering dat ik ook bang was en mijn eigen keuzes wilde maken.
Or that there were circumstances that I didn't see an end to.
Dat er omstandigheden waren waar ik het eind niet van kon zien, die ik niet kon overzien.
And I remained in my faith in what God had spoken.
En dan bleef ik staan in mijn geloof en wat God tot mij had gezegd.
And I saw God deliver.
En ik zag dat God dit nakwam.
Even today, 30 plus years of walking with God.
Dus zelfs vandaag, ruim 30 jaar dat ik al met God leef.
I'm at a crossroads in my life.
Heb ik van die kruispunten in mijn leven gehad.
And the enemy is trying to create an identity crisis in me once again.
En dat de vijand mij wilde verwarren met identiteit.
And he's trying to get me to choose an alternative future.
En dat hij mij wilde overtuigen om een alternatieve toekomst te kiezen.
An alternative identity.
Een alternatieve identiteit.
Oh, and it looks so good from here.
En vanaf mijn eigen blik leek dat een heel goed idee.
But I know who I am.
Maar ik weet wie ik ben.
And I know what he said.
Ik weet wat God heeft gezegd.
And it's this that I will stand on.
En daar wil ik op gaan staan.
And I think we all have those moments, no matter how long you've walked with God.
En we zullen allemaal die momenten herkennen, of nou lang of kort met God leven.
And I want to finish with a psalm.
En ik wil eindigen met een psalm.
Before I do that.
Maar voor ik dat doe.
As I was preparing this, the Lord said to me, this is not only a promise for the those hearing you for individuals hearing. It was not only a promise for you as individuals.
Was dit alleen een belofte voor jullie als individuen?
This message is for your church as a whole.
Maar deze boodschap is voor jullie als kerk in het geheel.
God has gathered you here in this place, in this part of Amsterdam.
Dus God heeft jullie bij elkaar gebracht, deze plek en dit deel van Amsterdam.
Because he wants to create a future.
omdat hij een toekomst wil
creëren. A future reality here.
Een toekomstige werkelijkheid.
That does not yet exist.
Die nog niet bestaat.
And he's established his church here.
En hij stelt dus deze kerk hier vast.
To bring about a reality in North Amsterdam.
Om een toekomstige werkelijkheid hier bij elkaar te brengen in Amsterdam Noord.
And that there may be circumstances that get you to take an alternate path to that.
Ja, en er zullen omstandigheden komen dat je geneigd bent om een alternatieve koers te gaan kiezen.
Or maybe get you to question your identity, and maybe you ought to be this kind of a church versus what God had established from the beginning.
Of we zullen misschien een ander soort kerk moeten zijn.
I don't speak from any information I have, but I can just tell you the Lord said this message is for the church in North Amsterdam.
Dus het is niet dat ik allemaal achtergrondinformatie zou hebben. Dit is gewoon wat God tot hem gesproken heeft voor ons als kerk.
And that you must believe in what he is saying he's going to do in this part of the city and your role in it.
En God zegt je moet gewoon geloven in wat jullie als kerk hier gaan doen en jouw rol hierin.
Declare it in the midst, in the face of the current circumstances.
Dat je het moet het verklaren midden in de omstandigheden waar jullie nu in zitten.
And you will be a people that will see the dream of God fulfilled.
En jullie zullen een volk zijn die Gods belofte vervuld gaat zien.
Psalm 119, verse 49 and 50. And I finish.
Yeah, sorry, Psalm 119.
Yep. Remember your promise to me.
Vers 49 en 50.
Remember your promise to me. It is my only hope.
Denk aan het woord tot uw dienaar gesproken waarmee u mij hoop hebt gegeven.
Your promise revives me.
Dit is de troost in mijn ellende.
And it comforts me in all my troubles.
Dat uw belofte mij doet leven.
What are the promises God has given to you?
Wat zijn de beloften die God jullie heeft gegeven?
It is your only hope.
Dat is jullie enige hoop.
Amen.
Amen.
And amen. Thank you, Lord, for the word that you speak.
Dank u, Heer, voor het woord dat u gesproken heeft.
Thank you that you provide us an anchor for our soul.
Dank u wel dat u ons een anker voor onze ziel heeft.
Sure and unchanging.
Zeker en vast.
And we can rely upon it, your word.
En dat we daarop kunnen vertrouwen op uw woord.
We would be people set apart to serve your word.
Dat we mensen zijn die apart gezet zijn om uw woord te dienen.
And we would be like those coming back from the bondage, back from the captivity.
Dat wij mensen zijn die los zijn gekomen van de gevangenschap.
Leaping like children.
Blij als kinderen.
As we enjoy the fulfillment of your promise word.
Dat we genieten van de uitkomst van uw belofte.
May the Lord bless you and keep you in Jesus' name.
Dat de Heer jullie mogen beschermen en bewaren in Jezus' naam.
Amen.
Amen.